Eerder dit jaar verscheen De Stand van de Integratie, geschreven door Paul Scheffer en Han Entzinger. En Scheffer gaf begin november een lezing hierover en belichtte de verschillen tussen de integratie van niet-westerse allochtonen in Rotterdam en Amsterdam. Zo is in Amsterdam veel analfabetisme onder Marokkaanse vrouwen. Er zijn er veel arbeidsongeschikte en relatief weinig arbeidsmarktparticipanten. En bestaat er veel obesitas onder Turken. Ja, herkennen jullie dit beeld?
Ja.
Ja? Ja. En wat zou daaraan gedaan kunnen worden? Waar moet je beginnen?
We hadden over een paar onderwerpen. Elk onderwerp kent de eigen oplossingen, naar mijn gevoel. En ik weet niet welke u wil daarmee beginnen. Als we over obesitas hebben.
Ja.
Onder Turkse mensen. En ze kunnen zelf veel aan doen. En eetgewoontes misschien verbeteren, veranderen. Meer doen aan de sport, sportparticipatie.
Ja.
Ze kunnen bewust om kunnen gaan met de beschikbare informatie. De overheid kan ze daarin extra stimuleren, informeren hoe gezond kunnen geleefd worden.
Oh. Oh, yeah.
Mensen kunnen zelf wat doen en ook de overheid, naar mijn gevoel, daarin kan rol vervullen.
In hoeverre sluit jullie programma Sociaal Domein daarop aan?
Veel. We hebben in Amsterdam brede maatschappelijke problemen als het gaat om sociaal-economische positie van kwetsbare groepering, waaronder van Marokkaanse, Turkse, Antilliaanse, deels Surinaamse, maar ook nieuwkomers en Oost-Europeanen zien wij steeds meer dergelijke positie hebben. En op het gebied van gezondheid en sociale cohesie, sociale isolement. Nou ja, breedte en maatschappelijke problemen die wij in Amsterdam, deels van de bevolking in ieder geval, ondervinden.
En hoe lang loopt jullie programma al?
Mijn programma loopt al 4 jaar.
Ja.
Maar hele vraagstukken rondom maatschappelijke positie van kwetsbare groeperingen lopen al 30 jaar. Ja. En naar mijn gevoel zullen we ook komende decennia blijven ons bezighouden.
En welke zichtbare resultaten hebben jullie al geboekt?
Zichtbare resultaat dat de burgers of de doelgroepen waar wij net over spraken, zijn zeer van bewust dat zij ook een eigen rol moeten hebben als het gaat om de aanpak van de problematiek waar zij mij dagelijks te maken mee hebben.
Ja.
Hun participatie, maatschappelijke participatie, neemt een stukje, neemt er iets meer toe.
Ja.
En zij beseffen ondertussen dat een binnengekeerdheid of geslotenheid helpt het hun positie niet te verbeteren. Dan moeten ze zoeken naar met andere oplossingen waarbij ook de overheid rol moet hebben. Die beweging is er. Ook vanuit de samenleving breed erkend wordt dat wij aantal zaken te veel laten liggen, dat het tijd is dat een en ander moet gedaan worden. Nou, in zoverre kan ik formuleren dat programma werkt.
Herkenbaar, Simeon Blom?
De lijst, het is eigenlijk een vrij negatieve lijst. Hè?
Ja.
Een lijst om best wel zwaarmoedig van te worden. Het is al duidelijk dat de cijfers zijn. Hè? Dat er inderdaad een lijst is waar heel veel negatieve dingen op de benoemen staan. En dat herken ik, dat herkent iedereen. Maar gezegd mag ook worden dat inderdaad mensen met een... Want dat rapport was heel meer gericht op de Turkse Amsterdammers, als ik het goed begrijp.
Nou, het was op eigenlijk alle niet-westerse allochtone groepen. En dan de vergelijking van Rotterdam met Amsterdam.
Mm-hmm.
Waar Rotterdam er duidelijk beter uitkomt. Daar is meer arbeidsparticipatie, daar zit het uitval in het onderwijs geloof ik lager. Gewoon allerlei van die vergelijkingsdingen waar Amsterdam gewoon negatiever in...
Precies, en dat is inderdaad echt een gemiste kans, echt heel jammer. Er zijn zoveel, ik spreek dagelijks met jongeren, met verschillende soorten mensen. En die willen gewoon meedoen in de samenleving. En dat lukt ook. Het merendeel van die jongeren die kunnen ook gewoon op een mooie, actieve, constructieve manier meedoen in de samenleving. Dat is ook een kant die ook wel belicht mag worden. Als het gaat bijvoorbeeld om de participatie van jonge meiden met een Marokkaanse of Turkse achtergrond, participatie in het onderwijs. Daar gaat het ontzettend goed mee. Het is nog niet wat het zou moeten zijn, maar daar gaat het ontzettend goed mee. Als we kijken naar het aantal Turks-Amsterdamse ondernemers in Amsterdam, dat is best significant. Dat zijn ook zaken die echt benoemd zouden moeten worden en kunnen worden. We moeten aan de slag als het gaat om het wegwerken van andere achterstanden. Daar moeten we gewoon mee doorgaan en daar is volgens mij iedereen het over eens. Ik vind wel dat als we kijken naar het beleid vanuit Den Haag. Goed, ik ga niet over het beleid van Den Haag, wij allemaal niet. Maar wat ik er wel over wil zeggen is dat er wordt heel veel gezegd vanuit deze regering die vrij rechts is. Als het gaat om integratie, maar tegelijkertijd wordt er bezuinigd op tal van zaken. Bezuinigd op bijvoorbeeld onderwijsachterstanden. Amsterdam die is nu bezig te lobbyen samen met de vier grote steden om ervoor te zorgen dat dat geld, gericht op onderwijsachterstanden, wel gewoon gecontinueerd kan worden. Het is heel tegenstrijdig. Als we kijken naar die lijst, om echt depressief van te worden, maar tegelijkertijd, als het bijvoorbeeld gaat om middelen om onderwijsachterstanden in te halen, dan wil Den Haag niet thuisgeven. En daar maak ik me wel zorgen om. Amsterdam en andere grote steden, die moeten die gaten dan steeds opvullen.
Ja, want dat is natuurlijk
in de begroting.
Dat is voor een groot deel grote stedenproblematiek natuurlijk.
Ja, maar ik denk dat onze hele samenleving de effecten merkt van problematieken in de grote steden.
Precies. U luistert naar Stopra op zondag en we hebben het vandaag over integratie. En dat doen wij met Gurbuz Yabaz, met Simeon Blom en zojuist is aangeschoven aan tafel Paul Abel. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Hallo.
Ik ben opgehouden, Sinterklaas.
Oh, ja, ja, de stad is wat slecht toegankelijk waarschijnlijk. Ja, precies. Wij waren nog net op tijd inderdaad. Hmm. Ja, u bent van de Adviesraad Integratie.
Diversiteit en Integratie.
En we hebben al we zijn al begonnen met de ingaan op hoe het is in naar aanleiding van het rapport van Paul Scheffer over de stand van de integratie. Dat is redelijk alarmerend voor Amsterdam. Rotterdam is een stuk beter. Kunt u daar iets over zeggen? Heeft u daar een uitleg van over?
Een uitleg?
Ja.
Hoe het zo komt.
Ja.
Er zijn ook heel veel oorzaken voor hoe het zo komt. Aan de andere kant, we hebben er ook een advies over uitgebracht, hoor, over ons, over segregatie in de stad. En ja, aan de ene kant kan je zeggen, het gaat slecht, het gaat steeds slechter, het gaat niet goed. En aan de andere kant kan je zeggen, we maken ook wel meters.
Precies.
En doemdenken schiet je ook niet zo heel veel op. Ik ben het helemaal eens. Ik hoorde even nog een flart van jouw gesprek dat we aan alle kanten aan bezuinigen zijn dat integratie, diversiteit eigenlijk niet meer op de agenda staat. En dat is een hele kwalijke zaak natuurlijk. Ja. En we vergeten van alles. We vergeten dat het nog even gediscrimineerd wordt in Nederland. Maar aan de andere kant, als je gaat kijken naar de... Ja, we hebben toen gekeken naar de verschillen tussen... de verschillen binnen de stadsdelen, de verschillen binnen de ring, buiten de ring. Dan zie je toch ook wel dat er heel veel aandacht is voor... Ja, wat je kan zeggen, vermeende verschillen. Het is meer in de zin van wie een hamer heeft, ziet overal spijkers. En als je eenmaal gefocust bent op dat er iets aan de hand is, ja, dan vind je natuurlijk ook van alles. Aan de andere kant, als ik het vergelijk met grote steden, met Londen, met Los Angeles, met New York, dan is die segregatie binnen de stad en de verschillen, die zijn nog niet zo alarmerend als ze daar zijn. Maar we moeten wel oppassen, maar aan de andere kant, het gaat ook steeds beter.
Is dat nou zo erg?
Wat?
Ik bedoel, is integratie nou zo belangrijk? Neem nou de Chinese bevolkingsgroep. Totaal niet geïntegreerd eigenlijk. Bijna niet, maar je hebt er nooit last van.
En als zijn
we er wel last van, dat ze niet geïntegreerd zijn.
Hebben zij er last van?
Nou ja, we zitten met een hele grote groep oudere Chinezen. We hebben onlangs een advies uitgebracht over oud worden in Amsterdam. En dan zie je dat met name de cultuurverschillen of de generatieverschillen binnen de Chinese gemeenschap erg groot zijn. En dat de jongeren die zijn heel erg westers georiënteerd. De ouderen zijn nog, zou ik zeggen, op hun eigen groep georiënteerd. Het is heel moeilijk bijvoorbeeld om vrijwilligers te vinden. Er is maar een heel klein groepje nog dat iets wil doen aan tolken. Zo'n transitie die loopt wel moeilijk. En die integratie, men krijgt natuurlijk een stuk lastiger. Vroeger was het niet nodig, want er was een soort hegemonie, kan je zeggen, als het ging om Het horecawezen, de meeste zaten in de restaurant zitten, dat is ook afgelopen. Dus ze zijn hun vleugels aan het uitslaan.
Ik zou er twee dingen op willen zeggen. Ik begon mijn verhaal inderdaad dat het niet allemaal negatief is. Mm-hmm. Positieve dingen die moeten ook echt benoemd worden. Maar als het gaat om de lijst zelf, die erken ik uiteraard. Als we kijken naar de situatie, inderdaad, van als we kijken naar de integratie nu op dit moment en de positie van mensen met een niet-westerse achtergrond, ik vind dat best wel alarmerend, eerlijk gezegd. Er zijn heel veel positieve dingen, maar als we kijken inderdaad naar die cijfers en verschillende rapporten, het is niet iets nieuws, het is eigenlijk al jaren het geval. Het lijkt zelfs erger te worden op bepaalde vlakken. Dat is eigenlijk best alarmerend. Het is altijd alarmerend als mensen zich in een uitsluitingspositie bevinden. Dat is altijd alarmerend. Iedereen wil op dezelfde manier bijdragen in de samenleving en een volwaardig geburger zijn. Gewoon naar school kunnen gaan, kunnen werken, noem maar op. En het feit dat er zwaarwegende omstandigheden zijn, gericht op eigenlijk je afkomst, dat is alarmerend.
Maar mag je even iets anders proberen in een andere insteek te kiezen? Integratie en acceptatie, daar hebben wij over. Naar mijn gevoel, een derde generatie allochtone jongeren, of dat nou Surinaamse, Marokkaanse, Turkse, die hebben integratie al lang gehad. Perfect Amsterdammers. Ze doen heel veel mee en beter dan hun autochtone kinderen kunnen ze Nederlands taalbeheersen en weten hoe zij in Amsterdam moeten omgaan. Maar waar de conflicten en schuring ontstaat, op het moment dat de maatschappelijke waarden en normen ter discussie komt of een andere orde is, dan ontstaat er een onbegrip en confrontatie en conflicten.
Ja.
Mijn redenering is, integratie is een individuele aangelegenheid, acceptatie is een sociologische lading heeft. Daar moeten we discussie voeren. In Nederland wordt volstrekt de laatste decennia verkeerde manier discussie gevoerd. En ja, dat en dit, bent u voldoende geïntegreerd, wilt u integreren, wilt u niet integreren. Kijk, iedere individuele keuze. Iemand als het keuze maakt om een witte club te gaan voetballen, dan laat u opnemen in de club, dan is de integratie, individuele integratie in dat club. Maar als het gaat om de, kan ik dan een groepstraditie bij de sportclub geleefd worden, dan komt ineens discussie. Ja, in Nederland doen we anders. Nou, daar begint de scheuring.
En terwijl integratie twee kanten uitwerkt, hè?
Ja, ben ik even voorzichtig. Integratie en acceptatie, dat zijn twee verschillende dingen. En wat maakt even heel veel, ook nieuwe Amsterdammers of derde generatie allochtone jongeren en kinderen individueel prima geïntegreerd zijn. Maar waar het om gaat is een maatschappelijke acceptatie in de diverse samenleving met nieuwe waarden en normen. Wat is acceptabel, wat niet. En daar gaat de discussie over en wordt er weinig over item gegeven. Hoe kunnen wij omgaan met de nieuwe waarden en normen en de waarden en normen die bestaan, waar wij net hebben over zwarte discussie gaat hebben.
Nou, het zegt het al natuurlijk dat we hebben het over accepteren, over tolerantie. En tolereren is niets anders dan dat je tegen heug en meug goed vindt.
Het
is natuurlijk niet iets positiefs dat je tolereert, toch?
Ik wil het even uw rapport even op terugkomen.
Mijn rapport?
Ondanks, u heeft een adviesrapport mij gegeven, in ieder geval ook de gemeente aan mij gewerkt. Bijna 30% van de allochtone kinderen, zou ik dan maar zeggen, zijn werkloos. En dat is schrikbarend en dat is zorgen. En dat zijn de generatie die hier met het gevoel zijn geboren en getogen. Ik ben Amsterdammers, ik ben dol op Ajax, ik wil meedoen. En die jongeren juist nauwelijks taalproblemen hebben.
Ja.
En die meeste harde manier getroffen worden van de ellende die wij te maken hebben of kennen. En daar maak ik mij zorgen over. Eerste generatie allochtonen van Surinamers, Turken en Marokkanen waren al lang blij als zij vanuit Baraka naar gewone huizen ging onderdak hadden en werk konden verrichten achter de baan en verder wilden ze helemaal niks mee te maken hebben. Immers waren ze niet daarvoor naar Nederland gekomen. Met het altijd gedachte ooit terug te keren. Maar die kinderen, dat zijn de Amsterdamse Nederlandse kinderen. En op een zeer jonge leeftijd worden geconfronteerd met perspectiefloosheid. Dat is er. Dat baart mij een enorm zorg.
Precies.
En is, dan kom je natuurlijk toch wel weer terug bij het onderwijs ook. Waarom?
Meer. Niet alleen onderwijs, maar ook de houding van de samenleving. Er is een sprake hier in een vragende en ontvangende samenleving.
Ja.
Hoe gaan we dit met elkaar om? De vraag is, cruciaal, of dat samenleving na 50 jaar in staat is om ruimte te creëren waar zich die kinderen thuis kunnen voelen, kansen creëren en kansen pakken. We roepen vaak, tuurlijk, terecht, dat de mensen zelf moeten kansen oppakken. Dat roep ik nog steeds. Maar ja, die kansen moeten ook gegund worden. Ja. Daar hebben we over.
Ja, dat is natuurlijk een breed algemeen probleem. Ik herken dat ook nog steeds in de positie van vrouwen. Die krijgen ook nog steeds niet echt de kansen. Want iedereen neemt alleen maar eigenlijk aan die op hemzelf lijkt.
Als ik mag reageren, hier is een nuance verschillen brengen. Dat klopt wel. Dat is het lijkt erop een emancipatie van vrouwen die al ook een decennia geduurd heeft. Waar extra bijkomende aspect is vanaf jaren 70 kwam vele Mediterranen naar Nederland. En onmiddellijk is al een houding genomen, zijn anderen.
Ja.
En dat zijn van hun religieuze achtergrond, van hun culturele achtergrond. En dat aspect is nog steeds mijn samenleving in zijn geheel nog niet uit. Wat doen wij met die aspecten? En dat is de extra wat een moeilijker en ingewikkelder maakt. En in die zin heeft diegene die overgaat, heeft een belangrijke rol. Hoe zichzelf presenteert en wil, wat ook de acceptatie is ook wederzijds. Mm-hmm. En hoever is degene die dat opgenomen wil worden, accepteert aan de bestaande waarden en normen in Nederland die decennia opgebouwd zijn, omgekeerde. We hebben ook eenmaal te maken met een nieuwe waarden en normen. Groepswaarden en normen heb ik niet over in de wereld. Daar ligt een crux.
Maar als we het dan bijvoorbeeld hebben over groepswaarden en normen. Ik noem een voorbeeld homoseksualiteit. Dat is natuurlijk iets wat hier over het algemeen is geaccepteerd. Hoe ervaart de niet-westerse allochtoon dat? Hoe kijken zij er tegenaan als je het hebt over het accepteren van normen in een groep?
Voorafgaande dient. In het begin heb ik gezegd, volstrekt wordt aan de verkeerde manier discussie gevoerd. Waarom zoeken wij voortdurend verschillen? Dat maakt het ingewikkelder. Laten wij beginnen het eerst te zoeken wat de overeenkomsten zijn. En daar zie ik ook de meeste kansen voor oplossingen. Deels van allochtonen, ook een behoorlijk aantal allochtonen, hebben totaal geen moeite met de homoseksualiteit en acceptatie. En deels vanuit hun geloofsovertuiging en culturele achtergrond. Dat is ook niet generaliseren te zeggen alle Marokkanen zijn tegen homoseksuelen of Turken. Dat is niet zo. En deels van de mensen, van hun opvoeding, vanuit hun culturele en religieuze achtergrond. En moeilijk te verteren als het gaat om de homoseksualiteit. Maar wil niet zeggen dat zij niet willen accepteren aan de Nederlandse waarden en normen als het gaat om de mensenrechten, als het gaat om de vrijheid van meningsuiting, als het gaat om naleven van de algemene geldende regels voor iedereen. En dat ontken ik iedere keer, te zeggen, ja, nou, alle Marokkanen zijn tegen grondwet, of alle Turken zijn tegen alle algemene regels die Nederland bij hanteren.
Precies, en dat denk ik ook van die discussie zou ik dan ook niet aangaan, want dan ben je steeds in de positie van, ik moet mezelf verdedigen. Er zijn inderdaad mensen die heel erg veel moeite hebben met de homoseksualiteit. Ik denk dat we
niet voorbehouden aan
dat het niet voorbehouden is aan mensen met een moslimachtergrond.
Overigens ook in Nederland, hoor. Ga maar platteland, ga maar naar Tukkerland en vraag maar aan de mensen wat vind je van.
Kijk, ik denk voor iedereen, hè, dat het voor iedereen belangrijk is. Het kan zijn dat in de ene groep het wat moeilijker ligt. Ja. En dat kan. Maar dan moeten we gewoon blijven streven in datgene als het informeren van elkaar. En eigenlijk afdwingen in het onderwijssysteem, wat we eigenlijk al doen. In het onderwijssysteem is het verplicht om te praten over seksuele diversiteit. We zijn nog niet waar we moeten zijn. Maar ik denk niet dat het voorbehouden is aan mensen met een moslimachtergrond of iets dergelijks. Afgelopen jaar bleek dat in het uitgaansleven in Amsterdam er af en toe sprake is van homo-gerelateerd geweld of homoseksuelen die uitgescholden worden. De gedachte was vaak dat het moslimjongeren jongens zijn. Wat bleek? Het zijn witte mannen van het platteland, die dan vaak hier in de stad komen en dan uitgaan. Hè? Precies. En ik denk van laten we zorgen ervoor dat je jezelf niet in zo'n positie laat bewegen. We moeten gewoon strijden tegen die intolerantie gericht op homoseksualiteit of anderszins. Maar dat is niet voorbehouden aan mensen met een moslimachtergrond die zich steeds iedere keer weer zouden moeten verdedigen. Daar ben ik echt zo tegen. Ja.
Eens.
En wat zouden jullie voorstellen dan zijn om te komen tot die acceptatie van beide kanten? Hoe zou je dat moeten aanpakken?
Ik spreek, wij allemaal spreken wel eens mensen en jongeren. En ik heb bijna iedere dag werkbezoek. Het belangrijkste wat de jongeren zouden willen op dit moment is gewoon geaccepteerd worden op de arbeidsmarkt.
Ja.
Dat is eigenlijk de basisbehoefte en de eerste levensbehoefte van de mens. Gewoon je eigen brood kunnen verdienen. Mm-hmm. 40% van de Marokkaanse jongeren in Amsterdam zitten werkloos thuis op dit moment. Belangrijke factor daarbij is inderdaad discriminatie op de arbeidsmarkt. Laten we dat gewoon meteen aanpakken en oplossen. Er zijn genoeg rapporten die dat bewezen hebben. Laten we nu inderdaad die bedrijven ter verantwoording roepen. He, als bewezen is dat ze zich daar schuldig aan maken. Als er bedrijven zijn die een aanbesteding krijgen van de overheid, verplichten dat ze een minimaal percentage aan jongeren in dienst moeten nemen. Leerwerken plaatsen moeten aanbieden. Leerwerktrajecten moeten aanbieden. Met name de jongeren die een lange afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Als bewezen is dat een bedrijf zich inderdaad schuldig heeft gemaakt aan discriminatie, niet meer in aanmerking laten komen voor aanbestedingen. Mystery guests inschakelen. Anoniem solliciteren. Laten we nu gewoon echt korte met de maken daarmee en gewoon echt actie ondernemen. En als mensen gewoon actief meedoen op de arbeidsmarkt, zich volledig geaccepteerd voelen, dan komt de rest vanzelf wel. Dat neemt niet weg dat we ons niet meer moeten focussen op dat andere. Mm. Maar het belangrijkste eigenlijk op dit moment is die eerste levensbehoefte.